Na 2 jaar afwezigheid is de Formule 1 terug van weg geweest in Australië. In 2020 en 2021 kon de Grand Prix van Australië niet doorgaan vanwege het coronavirus. Maar dit jaar zijn ze er dus wel weer. Ronald, heb jij een beetje zin in het nieuwe weekend?
Ja, toch wel eigenlijk. En juist door de zaken die jij benoemt. Hè? Juist dat het wel een poosje geleden is. Dan ga je toch handen vrij van zitten van... Nou, hè, eindelijk weer F1-auto's door het Albert Park. Dat is toch wel lekker. Ik moet ook zeggen, hè, jij noemde 2020. En dan gaan de gedachten meteen terug naar het moment waarop het vlak voor die eerste vrije training werd afgelast. Ik weet nog dat allerlei mensen telefoontjes tevoorschijn haalden. Met daarop de legendarische tekst... Fuck via. Maar weet je, dat hele moment lijkt al bijna zo'n eeuwigheid geleden door die coronajaren. En dat is ook wel een beetje de consensus in de paddock. Ook de coureurs zeggen van ja, het is toch wel fijn om weer terug te zijn. Max Verstappen zei letterlijk, it's been a while. En hij voegde toe, ja, de sfeer is hier in Melbourne altijd goed. Dus dat maakt wel dat de coureurs blij zijn om er weer te zijn. En iedereen kijkt ook reikhalzend uit naar een thema waar wij later in deze video nog over gaan spreken, namelijk de aangepaste layout.
Ja, daarnaast kijkt iedereen natuurlijk ook uit naar hopelijk een nieuwe ronde in het gevecht tussen Ferrari en Red Bull. En dan misschien nog wel in het bijzonder tussen Max Verstappen en Charles Leclerc. Ze hebben natuurlijk in Bahrein en in Saoedi-Arabië prachtige duels uitgevochten om de overwinning. En daar bestaat het nu 1-1, dus het is mooi in balans. Maar kunnen we eigenlijk vandaag of dit weekend de derde ronde verwachten in dat gevecht?
Nou ja, afgaand op die eerste twee races wel, hè. Dan moet ik bijna zeggen van ja. Maar nog bijna interessanter vind ik de manieren waarop dat gevecht is uitgevochten. En dan bedoel ik niet alleen Verstappen tegen Leclerc, maar ook wat de teams hebben gedaan. En zeker op zo'n donderdag, nu hebben wij wel iets meer tijd om de diepte in te duiken. Dus om dat gevecht een beetje te ontleden. En het meest interessante aspect is dat beide teams heel bewust, vanwege hun eigen filosofieën, maar heel bewust compleet andere keuzes gemaakt hebben tot nu toe qua afstelling. Ferrari, dat hebben we al benoemd, hè, die hebben eigenlijk heel bewust met wat meer downforce gereden. Daarmee dachten zij de ideale rondetijd in Q3, dus in de kwalificatie, te kunnen klokken. En dachten zij de bandenslijtage beter onder controle te hebben. Red Bull had exact de tegenovergestelde opvattingen. Die zeiden van ja, wij willen graag, en dan quote ik hun even, wij willen graag een meer racy auto voor de zondag. Dus een auto waarbij we een wapen hebben, hè, waarbij we meer topsnelheid hebben om aan te vallen. En de meest interessante vraag voor nu vind ik eigenlijk, in hoeverre hangt dat wel of niet samen met de karakteristieken van de auto? En als je dan een beetje de geluiden uit de paddock opvangt, dan hoor je wel dat die Ferrari-motor, ondanks alles over de setup, maar dat die Ferrari-motor minimaal net zo goed is dan die van Red Bull. En dat Ferrari daardoor eigenlijk weer een luxe heeft. Een luxe die ze eigenlijk 2 jaar niet hebben gehad. Namelijk dat ze met meer downforce kunnen rijden zonder daar een hele hoge prijs voor te betalen op rechte stukken. Red Bull heeft ook zo'n luxe positie, maar dan bijna exact het tegenovergestelde. Namelijk andere teams in de pitstraat zeggen ook van ja, kijk naar die Red Bull, die ligt het best. En daarmee bedoelen zij, die ligt het laagst van iedereen, hè, qua grondeffect. En dat betekent dat het ground effect, waar Adrian Newey ook niet voor niks op is afgestudeerd, maar dat grondeffect zeg maar dermate effectief is, dat ze daarmee heel veel downforce genereren en dat ze juist ruimte hebben om te spelen met die vleugelstanden. Dus om daar wat meer of minder vleugel te zetten en dus in dit geval bewust met wat minder downforce te gaan rijden. Dus het zijn van beide teams eigenlijk luxe posities waar ze in zitten, maar wel compleet andere luxe posities. En ik ben vooral heel erg benieuwd of we dit weekend meer van hetzelfde gaan zien. Hè? Dus vergelijkbare keuzes met Bahrein en Jeddah. Of dat we hier, wat weer een compleet ander circuit is qua layout, compleet anders qua gripniveaus, dat we hier een ander patroon gaan zien. Dus van alle zaken waar we op gaan vooruitblikken, kijk ik hier het allermeest naar uit. En is dit ook wel iets wat ik in de data scherp in de gaten wil houden.
Nou ja, zoals je zegt, is Red Bull natuurlijk goed begonnen aan het nieuwe tijdperk met het grondeffect. Dat kan niet echt gezegd worden van Mercedes. Zij hobbelen eigenlijk ja, al 2 races lang achter de feiten aan. Denk jij dat ze in Melbourne met een magische oplossing kunnen komen?
Ja, eerst was dat hobbelen van jou, was dat een bewustie? Want het is letterlijk en figuurlijk
absoluut,
hobbelen, hè?
Absoluut, ja, natuurlijk.
Ja, nee, weet je, om de vraag te beantwoorden, eigenlijk spelen er bij Mercedes 2 thema's. En de eerste daarvan gaat nog niet eens over porpoising, maar gaat wel over de topsnelheid, of beter gezegd het gebrek daaraan. Als je in de speedtraps kijkt, hè, dus in die lijstjes, dan zie je iedere keer dat zowel het fabrieksteam van Mercedes, maar ook de klantenteams, die staan iedere keer aan de verkeerde kant van dat lijstje, dus in de onderste regionen. En dan heb ik in het mediacentrum gezegd, en al heel veel collega's met mij, van nou weet je, die nieuwe motor van Mercedes oogt nog niet je van het. Waarbij heel veel analisten dat ook gekoppeld hebben aan de overstap op E10-brandstof. Waar volgens mij best wel een kern van waarheid in kan zitten. Maar zo gauw als je dat zegt tegen mensen in een Mercedes-shirtje, dan zeggen zij, ja, wacht even. Jullie journalisten willen heel graag conclusies trekken. Maar dit is misschien iets te voorbarig. Want, zeggen zij, wij hebben beide races tot nu toe afgewerkt met een high downforce en daardoor ook een high drag, hè, dus veel luchtweerstand, een high drag achtervleugel. Nou, dat heeft weer een beetje met het budgetplafond te maken. Mercedes zegt, wij hebben alleen maar deze configuratie van de achtervleugel meegenomen om ook een beetje kosten te besparen. Hè? En dit was volgens ons de beste keuze. Maar het gevolg daarvan is dat Mercedes meer luchtweerstand had dan andere teams. En dat ze daardoor ook topsnelheid hebben ingeleverd. En daardoor zegt Mercedes tegen ons, tegen de journalisten van ja, voor een echt goede vergelijking moeten jullie wachten tot wij onze low drag achtervleugel mee hebben. Want dan is het pas een gelijkwaardig speelveld. Nou gingen daar een beetje verhalen rond. Hè. Eerst zouden ze die low drag achtervleugel hier in Melbourne al gaan testen. En de laatste verhalen zijn, dan moeten we een klein beetje een slag om de arm houden. Maar het laatste verhaal is dat ze hem toch niet in Melbourne gaan gebruiken. En dat hij pas in Imola meegenomen wordt. Dus dat je daar pas echt een goed beeld zou kunnen krijgen. Red Bull heeft soms wel een nieuwe achtervleugel mee.
En dan is er natuurlijk altijd ook nog het probleem met de porpoising, wat ze volgens mij nog niet helemaal opgelost hebben.
Nee, want dat is inderdaad het tweede aspect. En daar zei Anthony Davidson, de simulatorcoureur, wel wat interessante dingen over. Hij zei van ja, het frustrerende voor iedereen bij Mercedes is, inclusief de gewone coureurs, dat wij in potentie wel een serieus goede auto hebben. Alleen dat wij die potentie er alleen maar uit krijgen door de rijhoogte laag te zetten. Hè? Hij zegt, kijk naar Red Bull, die auto ligt veel lager. Als wij dat ook proberen, gaat dat over één rondje goed. Maar dat kun je geen 60 rondjes volhouden. Of om Max Verstappen te quoten, kan wel, maar dan kom je er niet heel lekker uit. Dat geldt letterlijk bij Mercedes. En daarvoor is Melbourne wel een interessante testcase. Want, heeft Toto Wolff in Bahrein al gezegd, er is laaghangend fruit dat wij in de komende weken kunnen testen. En daarmee bedoelt hij simpele oplossingen die niet samenhangen met de rijhoogte, want dat zou natuurlijk te makkelijk zijn. Die enkele weken, dat gaat nu wel een beetje tellen, hè? Want die eerste in Saudi viel nog te zeggen van ja, weet je, dat was back-to-back, hè, de eerstvolgende. Maar dit is geen back-to-back. Dus voor de echte test met die achtervleugel en met het totaalplaatje blijft het wachten op Imola. Maar qua porpoising en dus qua rijhoogte ben ik wel heel benieuwd of ze nu al progressie hebben kunnen boeken.
Nou, dan gaan we eventjes terug naar Australië, want de race heeft natuurlijk de afgelopen 2 jaar niet plaats kunnen vinden vanwege het coronavirus. In de tussentijd heeft de organisatie van de race natuurlijk niet stilgezeten, want ze hebben de nodige aanpassingen aan het circuit doorgevoerd.
Ja.
Eigenlijk alles met het doel om inhalen makkelijker te maken en elkaar ook beter te kunnen volgen. Ze zijn er 5 bochten breder gemaakt, zodat je daar makkelijk je auto naast die van de concurrent kan zetten. En de belangrijkste verandering is natuurlijk het verdwijnen eigenlijk van bochten 9 en 10. Dat was voorheen een langzame chicane. En officieel zijn de bochten er nog, maar een echte naam mogen ze niet hebben. Maar denk je eigenlijk dat dat een verschil gaat maken op het gebied van inhalen?
Daar kom ik zondagmiddag op terug. Nee, maar weet je, kijk, voor nu wil ik wel zeggen dat er goed over nagedacht is. Er ligt wel een duidelijke visie aan ten grondslag. En die visie is eigenlijk geboren uit zelfkennis. Wat is het geval? In Melbourne weet de organisatie ook van ja, weet je, wij hebben geen 5, 6 of 7 inhaalplekken op dit korte rondje. Dus wij hebben er eigenlijk maar 2. En die moeten we zo optimaal mogelijk benutten. Hè? Die moeten we in hun kracht laten komen. En precies dat hebben ze eigenlijk geprobeerd. En het eerste inhaalpunt is bocht 3. Dus aan het eind van het tweede rechte stuk. Nou, dat hebben ze als uitgangspunt genomen. En daarvoor hebben ze de eerste chicane na start-finish aangepast. Hè? Die is wat breder geworden. Iets meer een vloeiende lijn. Met het idee, ja, je kan elkaar beter volgen. Dan kun je in die tweede DRS-zone iets proberen. Hè? Een uitremactie richting bocht 3. En exact hetzelfde is gebeurd voor het gedeelte waar jij net over sprak. Namelijk die tweede sector. Ook die is veel vloeiender geworden. Ook met het idee om iemand te laten profiteren van slipstream en DRS. En dan richting bocht 11, wat dan weer de eerste echt serieuze remzone wordt. Een inhaalactie te laten inzetten. Dus dat vind ik een goede mindset. Zij hebben echt gedacht, bocht 3... Bocht 11, daar kun je inhalen. Verder wordt er toch niks. Dus laten wij er alles aan doen om die 2 punten goed tot z'n recht te laten komen. En, dat zijn we nog vergeten, de maximumsnelheid in de pitlane is verhoogd. Hè? Was 60, wordt 80. Ook daar is goed over nagedacht, want dan geef je toch teams met kortere stops, geef je toch teams een kans om een extra stop te gaan maken. Zeker met het spectrum aan banden dat Pirelli nu bij zich heeft, krijg je dan heel veel verschillende bandencompounds, hopelijk op het asfalt. En ook dat kan leiden tot meer actie. Dus of het werkt, daar kom ik zondag op terug, maar ik vind er wel in meerdere opzichten goed over nagedacht.
En je haalde net ook heel kort eventjes DRS aan. Wat betreft het circuit, ze hebben nu een extra DRS-zone toegevoegd, waardoor het totaal op 4 komt. Tegelijkertijd zijn er slechts 2 detectiepunten, dus dat betekent dat je voor iedere detectiepunt meteen voor 2 zones DRS kan krijgen. We zagen in Saudi-Arabië natuurlijk al dat de DRS een tactische rol kreeg. Voorzie je dat dat ook in Australië voor chaotische taferelen gaat zorgen?
Ja, eigenlijk wel. Maar het leukste vind ik nog dat na die race in Saudi, hè, die jij benoemde, daarin werd er toch al een beetje de suggestie gewekt van oké, amusementswaarde is hoger. Kunnen wij onder dit nieuwe reglement niet afscheid nemen van DRS op termijn? En dan zeggen ze in Australië, oh, wacht, hold my beer. Wij gaan voor 4, wat het absolute record is in de Formule 1 wereld. Dus ja, dat vind ik ook wel weer humor. Maar dit wordt absoluut weer een tactisch element. En wel anders dan in Saudi, maar wel een tactisch element. Want in Saudi wilde eigenlijk iedereen DRS niet op het eerste rechte stuk, maar wel op het tweede, omdat je anders onherroepelijk teruggepakt werd. Maar hier heb je 2 rechte stukken achter elkaar inderdaad met 1 detectiepunt. Dus ja, je hoeft niet meer te vrezen dat je op een tweede rechte stuk teruggepakt wordt, want dan heb je zelf nog steeds DRS. Maar dat maakt wel dat het verkrijgen van DRS zo mogelijk nog belangrijker wordt. He, want je hebt dan meteen 2 rechte stukken er profijt van. Dus ik voorzie echt wel weer spelletjes op zondag dat mensen met elkaar in gevecht zijn. En dan heel bewust erop loeren om achter te liggen bij het detectiepunt, al dan niet door op de rem te trappen. En dan 2 keer die achtervleugel te mogen openklappen. Dus ja, dat is wel weer een recept voor tactisch nadenken bij de coureurs. En ook wel weer een recept voor chaos. En heel persoonlijk weet ik nog niet wat ik ervan moet vinden. Aan de ene kant kun je zeggen, ja weet je, 4 DRS-zones, meer kans op inhaalacties, dus goed voor de amusementswaarde. Aan de andere kant vind ik 4 misschien wel een klein beetje over de top. En is het voor zo'n kort rondje wel misschien iets te kunstmatig. Maar ja goed, wie ben ik?
Nou goed, we gaan op zondag zien of dat daadwerkelijk het geval is. Voor die tijd staan er natuurlijk op vrijdag al 2 vrije trainingen op het programma. De eerste daarvoor zal je in ieder geval heel vroeg voor uit je bed moeten. Want om 5 uur gaan de coureurs zo aan de slag. Later op de dag zijn wij er met een nieuwe F1-update. Wil je weten wanneer de nieuwe video online komt? Abonneer je dan op ons kanaal en druk even op het belletje. Hartelijk dank voor het kijken en graag tot morgen.